Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouwen houdt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen gaan zingen uit de 103e psalm. Het 8e vers, gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. Het 8e vers van de 103e psalm. Allereerst voor de spiegel van Gods heilige wet, om daarna met elkaar te zingen uit de eerste psalm en daarvan het tweede vers. Over hen die z'Heeren wet blijmoedig dag en nacht herdenken, bepeinzen en ijverig betrachten, die zullen zijn gelijk een frisse boom in vette grond geplant bij een stroom. Vers 2 van de eerste psalm. Daarna wordt gelezen uit Jesaja. Het derde hoofdstuk beginnend bij vers 16. Tot en met vers 4 van hoofdstuk 4. Jesaja 3 vers 16 tot en met vers 4 van hoofdstuk 4.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen nog en dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Verder zegt de Heere, daarom dat de dochteren Sion zich verheffen en gaan met uitgestrekte hals en lonken met de ogen, al gaande en trippelende derheen treden, alsof haar voeten gebonden waren, zo zal de Heere de schedel der dochteren Sion schurftig maken en de Heere zal haar schaamte ontbloten. Tezelfde dagen zal de Heere wegnemen het sieraad der kousenbanden en de netjes en de maandjes, de reukdoosjes en de kleine ketentjes en de glinsterende kledingen, de hoofdkroningen en de armversierselen en de bindselen en de reukballetjes en de oorringen, de ringen en de voorhoofdsierselen, de wisselklederen en de manteltjes en de hoedjes en de buidels, de spiegels en de fijne linnen deksels en de hullendoeken en de sluiers, En het zal geschieden dat er voor specerij stank zal zijn, en lossigheid voor een gordel, en kaalheid in plaats van haarvlechten, en omgodding in saks in plaats van een wijde rok, en verbranding in plaats van schoonheid. Uw mannen zullen door het zwaard vallen, en uw helden in de strijd. En haar poorten zullen treuren en leed dragen, en zij zal ledig gemaakt zijnde op de aarde zitten. En ten dien dagen zullen 7 vrouwen 1 man aangrijpen, zeggende: ons brood zullen wij eten, en met onze klederen zullen wij bekleed zijn. Laat ons alleenlijk naar uw naam genoemd worden. Neem onze smaadheid weg. Ten dien dagen zal des Heeren spruiten zijn tot sieraad en tot heerlijkheid. En de vrucht der aarde tot voortreffelijkheid en tot versiering degene die het ontkomen zullen in Israël. En het zal geschieden dat de overgeblevene in Sion en de overgelatene in Jeruzalem zal heilig geheten worden. Een iegelijk die geschreven is ten leven te Jeruzalem. Als de Heere zal afgewassen hebben de drek der dochteren Sions en de bloedschulden van Jeruzalem zal verdreven hebben uit derzelver midden, door de geest des oordeels en door de geest der uitbranding.
De tekstkeuze die bepaald is door de preekbespreking die vandaag zal plaatsvinden, wordt gevormd door het gehele gedeelte wat we met elkaar hebben gelezen. Ter voorbereiding op de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de 51ste psalm. En daarvan het eerste en het vijfde vers. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. En ook vers 5. Herschep mijn hart en reinig gij, o Heer, die vuile bron van al mijn wanbedrijven. Het eerste en het vijfde vers van de 51ste psalm. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegenen u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 45e psalm. En daarvan het zesde vers, vers 6 van 45, dan zal de vorst van al uw schoon getuigen. En wat er verder volgt in het zesde vers van de 45e psalm, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is er het mooiste in het land? Velen zijn met dit soort zaken wel bezig. Jij misschien ook wel. Om jezelf mooi te maken. Een knap gezichtje, een slank lichaam is het ideaalbeeld dat je hebt. Je maakt je mooi om ook bewonderd te worden. Want een complimentje over je uiterlijk doet je ook wat. En stiekem raakt het je wel als een ander zegt dat je er mooi uitziet. Het uiterlijk is voor jou belangrijk. En je besteedt er ook zorg aan. En je staat elke dag voor de spiegel. En misschien ook wel dat je er uitgebreid voor staat. Hoeft trouwens ook niet verkeerd te zijn om voor de spiegel te staan. Als het nu maar wel de goede spiegel is. En als het ook nu maar het goede uitwerkt. Want het wordt toch wel de vraag wat die blik in de spiegel dan met ons doet. En dat brengt ons bij ons tekstgedeelte. En als thema zetten we boven de prediking: als jij voor de spiegel staat. Drie vragen. Welke schoonheidsmiddelen neem jij? Welk schoonmaakmiddel gebruik jij? En welke schoonheidsbehandeling krijg jij? Als jij voor de spiegel staat, welke schoonheidsmiddelen neem jij? Welk schoonmaakmiddel gebruik jij? En welke schoonheidsbehandeling krijg jij? Zou jij nou een boerka willen dragen? Een boerka, zo'n kledingstuk dat het gehele lichaam bedekt. In streng islamitische landen wordt dit kledingstuk verplicht voorgeschreven voor vrouwen en voor meisjes. En het is bedoeld om je te beschermen tegen de blikken van mannen. Het hele lichaam is erdoor bedekt. Zelfs het gezicht. Niemand kan jou dan dus herkennen. En dat is ook het doel ervan, want als alle vrouwen een boerka dragen, val je ook niet op. Word je niet nagekeken? Word je niet nagefloten? Het scheelt ook heel veel tijd. Je hoeft niet meer uitgebreid voor de spiegel te staan. Je hoeft niet meer je best te doen om jezelf mooi te maken. Er is toch niemand die dat ziet, want alles is bedekt door die boerka. Maar zo'n boerka valt nou niet bepaald binnen de mode van Parijs. En ook niet binnen de mode van Jeruzalem. Althans, niet de mode in de dagen van de profeet Jesaja. Dat was, om dat toch even kort neer te zetten, dat was rond 700 voor Christus. Jesaja was de zoon van Amos. En dat was dan weer een broer van koning Amazia. En dat kan ook verklaren waarom Jesaja zo gemakkelijk het koninklijke hof kon binnenkomen. En Jesaja trad op als profeet in de tijd van de Judese koningen Uzzia, Jotam, Agas en Hiskia. Jesaja werd rond 750 geroepen tot het profetenambt. Dat was in het jaar, zo lezen we in Jesaja 6, dat koning Uzzia stierf. Het was in zijn tijd dat de Assyrische invloed steeds groter werd. En Jesaja heeft het meegemaakt dat het tienstammenrijk werd verwoest door de Assyriërs. En op het einde van zijn leven zag hij hoe Babel als nieuwe grootmacht opkwam en bouwde aan zijn imperium. Jesaja moest als profeet aan het volk Gods oordeel aankondigen. Als het volk zich niet bekeerde, wachtte hen het oordeel van de ballingschap. Zelf heeft Jesaja dat niet meer meegemaakt. Hij stierf in 680 voor Christus. En het was pas zo'n 100 jaar later, in 587, dat de tempel in Jeruzalem werd verwoest en dat het volk werd weggevoerd naar Babel in ballingschap. Dat was nou het oordeel van God over de zonden van het volk. Maar al die jaren dat Jesaja werkte, heeft hij als profeet aan het volk hun zonden moeten aanwijzen. De zonden van Juda werden door de profeet aan de kaak gesteld. En hij moest dat doen van Gods wegen. Daarvoor was hij immers geroepen. En daarvoor was hij aangesteld. En indringend en ernstig klonken zijn vermaningen. En geen enkel onderwerp werd daarbij geschuwd. Dat zien we nou ook in ons tekstgedeelte. Want blijkbaar was de mode van Parijs de inwoners van Jeruzalem niet onbekend. Ze waren volop kinderen van hun tijd. Kledinggewoonten en kledingregels zijn onder het volk van Gods verbond dan ook al eeuwenlang een issue geweest. Nog sterker, de Heere zelf zet de dresscode op de agenda van zijn verbondsvolk. Toen en nu. En Jesaja is geen zure zedenprediker die niet opgewassen is tegen de schoonheid van een vrouw. De profeet moet dit onderwerp wel aansnijden. Het is hem opgedragen. Lees maar in vers 16. Verder zegt de Heere. God gaat er wat van zeggen. Want de dochters van Sion, die wisten wel wat in de mode is. En ze wisten precies hoe ze in de smaak moesten vallen. Daar waren ze blijkbaar ook op uit. Daarom dat de dochters van Sion zich verheffen en gaan met uitgestrekte hals, lonken met de ogen, al gaande en trippelende daarheen treden. Ze doen uit de hoogte. Ze lopen met uitgestrekte hals. Ze lonken met de ogen. En ze voelen zich heel wat. Verwaand en trots steken ze hun hoofd in de lucht. Blijkbaar weten ze dat ze er mooi uitzien. En ze kleden zich ook bewust verleidelijk. En zo lokken ze de mannen in hun strikken. En zo vluchten ze. Ze lonken met hun ogen en ze pronken met hun lichaam. Hun kledingkast en hun beautycase zit rijk gevuld. Want maar liefst 21 kledingstukken, sieraden en poedertjes worden genoemd in de versen 18 tot en met 21. Het is niet eenvoudig om al die zaken precies in te vullen, want de mode is immers grillig en de mode wisselt ook voortdurend. Maar het is in elk geval een hele lijst die we daarin tegenkomen. Enkelringen, zegelringen, neusringen, parfumdoosjes en reukflesjes, oorbellen en armbanden, hoofddoekjes, sluiers, sjaaltjes, voorhoofdbanden, tasjes, feestkleding, mantels en omslagdoeken, handspiegels, doorscheidende onderkleding. Voor elke dag hadden ze ook wat anders. Ze hadden zo kleding voor de feestdagen, maar ze hadden ook hun werkgoed. Ze hadden iets voor overdag, maar ze hadden ook kleding voor 's avonds in het nachtleven. Kleding maakt immers de vrouw. Alhoewel ook jongens ijdel kunnen zijn en veel bezig kunnen zijn met hun uiterlijk. Maar die dochters van Sion die stonden maar al te vaak voor de spiegel. En ze hadden ook keuze genoeg. Aan schoonheidsmiddelen geen gebrek. En ze vonden het ook mooi om zich zo te kunnen kleden. Ze genoten ervan om steeds wat anders aan te doen en hun haar wat anders te doen. En misschien heb jij je inmiddels in hen wel herkend. En moet jij ook zeggen dat je veel aandacht besteedt aan je uiterlijk. En dat je veel staat voor de spiegel. Je kledingkast hangt helemaal vol. Het is een hobby van je om kleding aan te schaffen. Je doet mee met de laatste mode. En je wilt ook graag altijd wat nieuws aan. Bij de kapper kom je vaak. En met enige regelmaat ben je toe aan een nieuwe look. Je haarkleur verandert ook geregeld. En daar heb je ook best wat centen voor over. Je bultje, Kees, die zit aardig gevuld. Parfum, snuisterijen en make-up, het zit erin. Nagellak, eyeliner, lippenstift, je gebruikt het. En je sieradendoosje zit ook goed vol. Armbanden, kettingtjes, oorbellen en ringen. Je hebt het allemaal. En je draagt het. En een mooi tasje maakt je outfit compleet voor als je op pad gaat. En de kleding is op Urk, net als in Jeruzalem, vaak ook net iets te strak en net iets te kort. Een laag uitgesneden hals, een strak shirtje of ook een diepe split in de rok verraadt nou net iets te veel. Je hebt er helemaal geen moeite mee. Zo word je immers ook gezien. En weet je, de jongens en de mannen vinden het ook wel best. Ze genieten er zelfs van en ze vinden het mooi als ze een knappe vrouw voorbij zien lopen. Want dat is nou ook wonderlijk. Het gebeurt allemaal in Jeruzalem. Blijkbaar hebben de vaders gezwegen. Blijkbaar hebben zij hun dochters niet gewaarschuwd. De dresscode was in de huizen van Jeruzalem geen punt in de opvoeding. En het vormde geen onderdeel van de opvoeding. Kwalijk, als vaders hun dochters er niet op wijzen wat kleding los kan maken bij mannen. Kwalijk als vaders hun dochters niet waarschuwen voor een uitdagende look. En de mannen, die zeiden er blijkbaar ook niets van als hun vrouwen niet in alle zedigheid en eerbaarheid zonder wereldlijke pracht wandelden. De jongens vonden het blijkbaar ook wel best als hun meisje er zo bij liep. Er heerste een cultuurtje in Jeruzalem waarin het de vrouw was toegestaan om met haar vrouwelijkheid te pronken. Niemand zei er wat van. Iedereen liet het maar toe. De Heere zegt er echter wel wat van. Hij keurt dit namelijk niet goed. En zijn geboden gaan ook over de kleding die wij dragen. En zijn wil dient ook bepalend te zijn voor ons uiterlijk. Laten we niet te snel zeggen dat kleding iets onbetekenends is. Gods heilige en rechtvaardige ogen gaan over alles. En hij keurt het niet zomaar goed, integendeel. Hij reageert scherp afwijzend op de mode en de dresscode binnen Jeruzalem. Dat kan voor hem niet bestaan. En weet je waarom nou niet? Nou, kijk dan maar eens goed naar ons schriftgedeelte. Want tot 3 keer toe wordt daarin gesproken over de dochteren van Sion. Het staat in vers 16. Het staat in vers 17. En het staat in vers 4 van hoofdstuk 4. Dat is een uitdrukking die we vaker tegenkomen. Bijvoorbeeld in de klaagliederen van Jeremia. Maar ook in het hooglied van Salomo, ook als daar gesproken wordt over de dochters van Jeruzalem. Het zijn dus de dochters van het verbond. Het zijn verbondskinderen. En voor dat hele verbondsvolk geldt nou die verbondseis. Wees heilig. Want ik, de Heere, uw God, ben heilig. En ook voor ons gelden deze eisen van het verbond. Ook wij zijn immers verbondskinderen. Ook wij dragen immers het teken en zegel van Gods genadeverbond. En dat vraagt van ons ook een heilige levenswandel. Afgezonderd. Niet meegaand met de mode van de wereld. Jezelf onderscheiden van de wereld. Ook in ons gelaat en in ons gewaad dienen we merkbaar anders te zijn dan de wereld. Maar die kledingstijl in Jeruzalem, die is alles behalve heilig. En daarom velt de Heere ook zijn oordeel over dit gedrag. Kijk maar in vers 17. Zo zal de Heere de schedel der dochteren van Sion schurftig maken. En de Heere zal haar schaamte ontbloten. Het hoofdhaar, het sieraad van de vrouw, zal uitvallen. Ze zal kaal worden. Een vernedering voor een vrouw. En vers 18, waar het staat, tenzelfde dagen zal de Heere wegnemen. En dan worden al die kledingstukken, al die cosmetica, al die sieraden, ze zullen uit de stad worden verwijderd. Er zal niets van die schoonheidsmiddelen overblijven als de Heere met zijn oordeel komt over de stad. En in vers 4 van hoofdstuk 4 noemt God het zelfs de drek der dochteren van Sion. Dat is nogal heftig. Al dat uiterlijke vertoon, hij noemt dat drek. Nee, het is niet zo dat God mooie kleren of sieraden per definitie afkeurt. Zeker niet. We lezen immers van een Esther, die met de versierselen van de vrouwen versierd is. We lezen bij Jesaja ook meer dan eens van een bruid die versierd is voor haar bruidegom. Maar, en dat was nou het geval in Jeruzalem,
Als iemand steeds bezig is met zijn uiterlijk, verraadt dat wel iets van een oppervlakkige geest. Als er veel tijd wordt gestaan voor de spiegel in de badkamer, gaat dat ten koste van de tijd in je binnenkamer. En als je druk in de weer bent met je kleding, gaat dat vaak ten koste van je stille tijd. Veel bezig met jezelf om jezelf te verfraaien en te verzieren, komt meestal voort uit een hart waarin alles draait om jezelf. Het is vaak het bewijs dat het leven met de Heere niet de eerste plaats heeft. Jij wil immers gezien worden. Jij wil mooi gevonden worden. Jij wil in de belangstelling staan. En dat terwijl God alle eer en alle aandacht dient te krijgen. En God vindt dat gelonk en gepronk daarom ook maar niets. Hij keurt het af. Hij noemt het zelfs drek, vuilheid. Wat zij mooi vinden, vindt hij vuil. Hoe aangrijpend. Je zou maar voor die spiegel hebben gestaan. En je zou maar bezig zijn geweest om jezelf mooi te maken. Nou, als jouw vriendje, of als jouw vriendinnen dat dan niet mooi vinden, dan ben je al beledigd. Nu zegt jouw schepper, God de Heere ervan, dat het voor hem drek is. En het roept zijn oordeel op. De vijand komt. De vijand komt om het verbondsvolk te treffen met de wraak van Gods gericht. We hebben het gelezen. Dan blijft er niets over van de decadentie in Jeruzalem. Een vreselijke stank blijft er slechts over. De stank vanwege de schroeilucht, doordat de stad is platgebrand. En de stank ook van de lijklucht, vanwege de vele mannen die gesneuveld zijn in de strijd. En de vrouwen, die zullen worden kaal geschoren. En in hun kledingkast hangt nog slechts een rouwgewaad. En er zou nauwelijks meer één man zijn in de stad. Nu vluchten ze nog met die mannen. Maar dan zullen ze met z'n zevenen strijden om die ene man die dan nog is overgebleven in de stad. Alle heerlijkheid is dan weg. Kijk, dit laat nou zien waar een leven voor het uiterlijk toe leidt. Als je alleen bezig bent met die vraag hoe je overkomt, als je vooral druk bent om je uiterlijk, als je steeds weer gericht bent op al die schoonheidsmiddelen, dan zal je hetzelfde oordeel treffen als de inwoners van Jeruzalem. Getroffen door de oordelen van God. En laat die dochters van Sion dan toch tot een afschrikwekkend voorbeeld mogen zijn. Want een leven dat alleen maar draait om zien en gezien te worden, dat leidt tot de eeuwige verwoesting. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Welk schoonmaakmiddel gebruik je? Want ja, dan sta je daar voor die spiegel. Druk bezig geweest. Veel geld eraan uitgegeven. Een nieuw stelletje misschien. Een lakje hier en een geurtje daar. En je vindt jezelf om door een ringetje te halen. En een ander zegt dat misschien ook wel tegen je. Maar dan zegt God: het is drek. Het is vuilheid. Wat is het nodig dat hij jou dat ook zelf laat zien? Want dan sta je ineens heel anders voor die spiegel. En trouwens, dat krijg je niet alleen te zien voor die spiegel in de badkamer. Dat zie je nog veel scherper als je geplaatst wordt voor een andere spiegel. Een spiegel die ook bij jou in huis hoort te hangen. En niet alleen in de badkamer. Maar ook in de slaapkamer. In de woonkamer. Op zolder. In de keuken. En in de schuur. Die spiegel hoort thuis in elke kamer van je levenshuis. En dat is de spiegel waar je elke zondag ook in kijkt. De spiegel van Gods heilige wet. En in die spiegel zie je veel meer dan alleen het vuil op je gezicht. Die spiegel toont je al je vuile zonde. En aangrijpend als de Heilige Geest je plaatst voor die spiegel. We lazen het in vers 4. Het is de geest des oordeels. Het is die geest die gaat overtuigen. Van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Heb je nou ook wel eens voor die spiegel gestaan? De spiegel van Gods heilige wet. De spiegel die jou al jouw vuilheden toont. Een spiegel die laat zien dat je er van jezelf niet uitziet. Dat jouw beeld het beeld van Adam is. Van de hoofdschedel af tot de voetzool toe. Dat je melaats bent en dat je bevlekt bent met vele zonden. Eens geschapen naar het beeld van God in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Het kroonjuweel van de schepping. De mens die er prachtig uitzag. Want God, hoe mooi had hij de mens niet gemaakt. Maar wat is er van overgebleven? Door de val in Adam is dat beeld Gods geruïneerd. En al het mooie is er wat dat betreft helemaal af. En als de Heilige Geest je plaatst voor de spiegel van Gods heilige wet, dan komt een schrik in je hart. Want wat je dan te zien krijgt, dat is vreeswekkend. Je zit onder de zonde. En de etterbulten van de ongerechtigheid zijn zichtbaar over je hele lichaam. Je voeten staan scheef door de dwaalwegen die je bent ingeslagen. Je oren hangen naar beneden door al het verkeerde wat er door naar binnen is gegaan. En je ogen zitten bijna helemaal dicht. Door de etter van het kwaad dat jij met je ogen hebt gezien. En je buik is helemaal opgezet. Door al het verderfelijke voedsel van de wereld wat je tot je hebt genomen. En je handen staan krom door het zware zondewerk dat je hebt verricht. En bovendien is je hele lichaam bedekt met een dikke korst. Van zonde en ongerechtigheid. En daarin verschillen de dochters van Sion en de zonen van Sion niet van elkaar. Dat beeld is bij beiden gelijk. Zo ziet een verbondskind er nu uit, als hij door Gods geest geplaatst wordt voor de spiegel van Gods heilige wet. Heb jij jezelf zo wel eens gezien? Ben je je eigen vuilheid door de zonde al onder ogen gekomen? Als je dat ziet, dan schrik je er toch van. Want je beseft, ik heb het oordeel verdiend. Ik heb het mezelf waardig gemaakt. En God die staat ook in zijn recht als hij mij voor eeuwig bij zich vandaan zou stoten. Weg uit Sion, want daar is voor een vuile zondaar geen plaats. En de eeuwige ballingschap, dat is je verdiende loon. Als je zo voor die spiegel staat, heb je aan schoonheidsmiddelen ook geen behoefte meer. Maar je hebt een schoonmaakmiddel nodig. En zo'n schoonmaakmiddel is er ook. Bij God weliswaar. Kijk maar in vers 4. Als de Heere zal afgewassen hebben de drek der dochteren van Sion. Mag ik het zo zeggen? Hij neemt zo'n zondaar mee naar de badkamer. En vuil en vies als ze zijn, gaat hij ze brengen naar de plaats waar het bloed van Christus Jezus aan hun vuile hart zal worden toegepast. Want er is een fontein geopend tegen de zonde en tegen de onreinigheid. En dat is de fontein van het bloed van de Heere Jezus Christus. En dat is nou het enige middel dat reinigt van al die ongerechtigheden, van al die etterbulten en van al die smerigheden. En dat is nou ook wat de Heere belooft. Ik zal die zonen en dochters van Sion in bad doen. Ik zal al hun drek van hen afwassen. Ja, dat belooft hij aan zonen en dochters van het verbond. Hij heeft dat ook aan jou beloofd. Zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden. En de wassing van de zonde in zijn bloed, het is je toegezegd. Het is je beloofd. En daarom, je kan schoon worden. Al je vuil, al je ongerechtigheden, het kan weggenomen worden. En dat is toch het beste reinigingsmiddel dat er is. Het dierbare bloed van het lam. Dat wast schoon van alle ongerechtigheden. En dat neemt alle zonden weg. En dan brengt het dan tenslotte bij onze laatste gedachte. Welke schoonheidsbehandeling krijg jij? Want ze zijn er die geregeld een schoonheidsbehandeling krijgen. En in zo'n schoonheidssalon kunnen er dan allerlei keuzes worden gemaakt. En als zo'n behandeling achter de rug is, dan ziet men er vaak weer wat jonger en vitaler uit. Maar het kan ook zijn dat iemand op een bepaald moment denkt van ja, ik heb nu zoveel rimpels in mijn gezicht. En heel mijn gelaat is eigenlijk getekend door de jaren, door de ouderdom. Zo'n schoonheidsbehandeling heeft eigenlijk geen nut meer. Ik begin er niet meer aan. En dat gevoel zou je ook kunnen bekruipen als je kijkt naar die zonen en die dochters van Sion. Je zou denken dat bij hen elke behandeling zinloos is. De situatie is ernstig. Het oordeel is aangezegd. Het oordeel wacht. Het is een donkere tijd voor dat verbondsvolk in Sion. Dat blijkt ook wel uit ons schriftgedeelte. Want tot 3 keer toe wordt dit eigenlijk benadrukt. In vers 18 wordt nog gesproken over tenzelfde dagen. Maar in vers 1 van hoofdstuk 4 staat en te dien dagen. En in vers 2 van hoofdstuk 2 opnieuw te dien dagen. En die uitdrukking wordt dan meestal gebruikt voor de dag des Heren. Een dag van oordeel en gericht. God komt ten gerichte. Dat is het oordeel van God over de ongerechtigheden. God zal bezoeking doen over de zonde en hij zal als rechter recht doen. Maar die dag des Heren is ook een dag van verlossing. Een dag van verlossing voor allen die aan het gericht zullen ontkomen. Een dag van verlossing voor die heilige rest in Israël. Kijk maar in vers 2 aan het einde, daar wordt erover gesproken. Degenen die het ontkomen zullen in Israël. In vers 3 worden die genoemd de overgeblevenen in Sion. En de overgelatenen in Jeruzalem. Dat is nou het overblijfsel dat er is na de verkiezing der genade. Al komt dus het oordeel, God gaat door met zijn heilsplan. Weliswaar met een klein en gezuiverd overblijfsel. Wie dat dan zijn? Dat lezen we ook. Dat zijn zij die geschreven zijn ten leven in Jeruzalem. Door God dus opgeschreven in het boek des levens. Wedergeboren door water en geest. Levend gemaakt met Christus. Door Gods woord, het zaad van de wedergeboorte, opgewekt tot een nieuw leven. Ben jij het trouwens nou zo'n een? Die is levend gemaakt met Christus. Die is wedergeboren door water en door geest. Want zulke mensen hebben nu, om het zo te zeggen, ook een schoonheidsbehandeling gekregen. Want ook zij hoorden van zichzelf bij die dochters en die zonen van Sion. Ook van henzelf was er weinig goeds te zeggen. Ook zij waren beladen met de drek van de dochters van Sion. En met de bloedschulden van Jeruzalem. Zwart van de zonden in zichzelf. Maar God heeft dat nu alles weggenomen. En hij heeft hen kostelijk versierd. Hij heeft ze mooi gemaakt. En dat komt terug in hoofdstuk 4. Als we kijken naar het tweede vers. Dan staat er over aan het einde van het tweede vers. En tot versiering degenen die het ontkomen zullen in Israël. En in vers 3 wordt het genoemd dat ze heilig geheten zullen worden. En in vers 4 wordt er gesproken over het afgewassen hebben de drek. En over de bloedschulden verdreven hebben. En hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou dat er onder die zonen en dochters van Sion dat ze er zijn die er zo gaaf uitzien? Dat lezen we nou in vers 2. Te dien dagen zal des Heren spruit zijn tot sieraad en tot heerlijkheid en de vrucht der aarde tot voortreffelijkheid. Dat spreekt nu alles van Jezus Christus. Hij is des Heren spruit. En met de kanttekenaren zeggen we dat hij ook de vrucht der aarde is. En beide wijzen op zijn menselijke natuur die hij heeft aangenomen. door geboren te worden uit de maagd Maria. En die beide benamingen, des Heren spruit en vrucht der aarde, die wijzen op zijn nederige afkomst en op zijn geringheid, waarmee hij in deze wereld is verschenen. Was een reisje voortgekomen uit die afgehouwen tronk van Isaï. Alle schoonheid leek hem toch te vergaan. Als wij hem aanzagen, zo zegt Jesaja, hij had geen gedaante, noch heerlijkheid. En er was geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij droeg de smaad, de spot en de hoon van mensen. Hij werd geminacht en hij werd veracht. Ja, met hemelse heerlijkheid was hij bekleed. Maar in zijn menselijke natuur werd hij ontkleed. En hing hij naakt aan dat vervloekte kruishout. Hoe diep was zijn vernedering. En toch zal hij zijn tot sieraad en tot heerlijkheid en tot voortreffelijkheid. Immers, hij is uitermate verhoogd. Want hij was het die volkomen genoeg had gedaan aan het recht van zijn vader. En hij heeft getriomfeerd over dood en over graf. En hij is verhoogd tot die vreugde die hem was voorgesteld. En tot de heerlijkheid die hij bij zijn vader had. Schoon en heerlijk. Zo is hij, de schoonste onder de mensenkinderen. Wat het uitgeroepen kan worden, mijn liefste is blank en rood. En hij draagt de banier boven 10.000. Ja, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. En geen schonere, geen knappere, geen heerlijker bruidegom dan deze bruidegom. Jezus Christus. Maar weet je, die schoonheid houdt hij nou niet voor zichzelf. Hij doet zijn bruid ook delen in die hemelse schoonheid. Waardoor ook zijn kerk voortreffelijk en sierlijk is. Hij trekt ze een gewaad aan. Dat veel heerlijker is en veel mooier dan welke kledingstuk je hier ooit kan kopen. Want hij bekleedt ze met de klederen van Christus' borgerechtigheid. En de mantel van zijn zoenverdiensten legt hij over het vuile hart van een zondaar. En dat gewaad past die zondaar nou precies. En het staat hem sierlijk. Het is ook door Christus zelf verweven. In Gethsemane en op Golgotha. Het is het kleed waarvoor hij heeft betaald met zijn dierbaar bloed. Hij was dus niet alleen maar schoon van de drek in die bloedfontein. Maar hij bekleedt nou ook met die mantel van de gerechtigheid. En hij doet nog meer. Vers 4. Hij brandt zeg maar al die puisten en de etterbulten van de ongerechtigheid uit. Door de geest der uitbranding. Oh, dat kan pijnlijk zijn. Maar die overgebleven zonden en ongerechtigheden, die worden uitgebrand. Dat hoort dan ook bij het werk van de Heilige Geest. Om de vuilheid van het verdorven bestaan, om die weg te branden. En zo doodt hij die overgebleven zonde. En neemt hij al die schadelijke bacteriën, neemt hij weg. Hij reinigt en hij heiligt. En hij versiert ze ook met een liefelijke geur, de geur van Christus. En dat is een geur waar geen enkele aardse parfum tegenop kan. En daarom zegt de apostel Paulus het ook in de brief aan de Efeziërs. Wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons heeft lief gehad en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en slachtoffer, goden tot een welriekende reuk. Als je de geur van Christus gaat verspreiden, dat is de heerlijke geur van de vrucht van de geest, die liefde is. Blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en matigheid. Juist zulke, die dragen ook sieraden, inderdaad. Nee, niet zozeer gouden ringen, kettingen of armbanden. Maar wel wat Petrus heeft geschreven in zijn eerste zendbrief. Als we het lezen in 1 Petrus 3, het vierde vers. Maar de verborgen mens des harten, in het onverderfelijk versiersel van een zachtmoedige en stille geest, die kostelijk is voor God. Dat is het sieraad van de rechtvaardigheid, van de zachtmoedigheid, van de nederigheid, van de matigheid en van de heiligheid. Een sieraad die van binnen zit in het hart. Het sieraad van de vreze Gods. De wereld kijkt er misschien langs heen en zegt: het is mijn smaak niet. En zulke mannen en vrouwen worden misschien niet nagekeken en nagefloten. Voor de wereld zijn zulke mensen al snel afgeschreven. Veel te suf, te duf, te preuts en te kuis. Maar welke schoonheid bezit zo'n mens in Gods ogen? Een mens wiens drek, wiens vuil is afgewassen door Jezus bloed. Wiens goed, wiens kledij bestaat uit de mantel van Christus gerechtigheid. En die de geur van de Heere Jezus Christus verspreiden mag. En zo'n een is mooi in Gods ogen. En dan komen er rimpels. En dan wordt het haar dan misschien grijs. En heeft het lichaam allerlei oneffenheden. Maar als je dan voor de spiegel staat, wonder van genade, dan zie je Jezus Christus. Immers heilig, volmaakt en onberispelijk in hem. En dat is een schoonheid die tegen de tand des tijds ook bestand is. En dat is een schoonheid die bij het ouder worden alleen maar mooier wordt. Want hoe langer bij Christus, hoe meer je ook op hem gaat lijken en zijn beeld mag vertonen. Ben jij nu mooi? Mooi in Christus. Heilig en rein in hem. Als je nou voor die spiegel staat, wat zie je dan? Het vuil van je zonde? De drek van je ongerechtigheden? Of zie je tot je verwondering en tot je blijdschap het beeld van de Heere Jezus Christus? En mag je ook meer en meer dat beeld van Christus vertonen? Weet, je vuile zonden kunnen nog afgewassen worden. En je smerige zondaarsplunje kan nog ingewisseld worden. Jezus bloed reinigt van alle zonden en de geest van Christus brandt alle zonden weg. En ook vandaag geldt het nog. Dat des Heeren spruit zal zijn tot sieraad. En tot heerlijkheid. En tot voortreffelijkheid. En tot versiering. Hij wil uw vuile zondagsbestaan veranderen. En versieren tot eer van Hem. Laat je dan onderdompelen in die bloedfontein. Want Hij is het die alles nieuw maakt. Een sieraad tot lof en prijs en eer van zijn grote naam. Een parel aan zijn middelaarskroon. Amen. Daarin een onderscheid, dat uiterlijke vertoon in Jeruzalem, door die dochters van Sion, toegelaten door de zonen van Sion. Uiteindelijk bleef er niets van over. Maar dat inwendige schoon, dat niet zal vergaan, maar blijft tot in der eeuwigheid. Heere, dat dat toch het sieraad mag zijn dat we dragen de vreze Gods. Dat het gewaad is waarmee we bekleed zijn. De klederen van Christus gerechtigheid. En dat de geur is die we mogen verspreiden. De geur van Christus. Opdat zo ons leven mag strekken tot eer van uw naam. En dat u in uw volk en kinderen uw eigen beeld weer terug mag krijgen. Heren, zo mogen we vragen. Gaat u met ons mee? Ook als we van hier gaan, vergeef wat zondig was. Maar geef toch dat we ons eigen leven ernaast zouden leggen. En waarvan ons gezegd zou moeten worden dat het drek en vuil is. Dat we ons zouden haasten om ons levenswil tot die geopende bloedfontein. Gaat u zo in alle dingen met ons. Gedenk ook vanmiddag de kinderen op de zondagsschool. We vragen u dat alles om Jezus wil. Uit genade. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 68ste psalm en daarvan het 7e vers. Vers 7 van de 68ste psalm. zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.